Dus naar aanleiding van dus de uitspraak van eergisteren was het zeker van de rechter dat dus wat is het, België, Vlaanderen en Brussel een plan moeten voorleggen om 55% emissiereductie te verwezenlijken. Dat is het toch?
Mm-hmm. Ja, zo, daar komt het op neer.
Ja, ja. Ik heb het ons gesprek eigenlijk een beetje opgebouwd op basis van dus de respons van premier De Croo en dan Vlaams milieu- of omgevingsminister De Mier gisteren dan. Dus ik heb een aantal fragmentjes. Maar vooraleer we daarover gaan, misschien, hoe is de andere respons? Dus de federale dan en Brusselse milieuministers, hebben die gereageerd?
Ja, die omarmen het vonnis in zoverre dat men weet dat we sowieso aan die verplichting zullen moeten voldoen om tegen 2050 naar nul uitstoot te gaan. En dat is iets wat heel moeilijk is om te proberen blijkbaar nog ons voor te stellen dat we tegen 2050 naar een maatschappij gewoon te gaan waar totaal niets aan CO2 meer wordt verbrand en zo. En hoe sneller we daaraan beginnen, hoe meer kansen dat we hebben om dat te halen. Dus die hebben dat wel omarmd, ja.
Ja, we gaan straks dus over naar de respons van minister De Mier, maar dus die niet helemaal in die richting zat, maar dan gaan we direct over hem. Eerst, gisterenochtend was De Croo, dus de federale premier De Croo, werd gebeld op Radio 1. En ik heb hier een paar fragmentjes. Ik hoop dat dus goed loopt, die ik zal laten horen. Eerste punt zegt hij eigenlijk van, ik denk dat hij eigenlijk zegt, we doen wel genoeg.
Dat is toch de reden waarom dit arrest er komt. Omdat we die wetten die we uiteindelijk zelf hebben goedgekeurd, omdat we die niet uitvoeren.
We voeren die wel uit. Hè? En dus natuurlijk, die doelstelling is voor 2030. En er is nu een enorme versnelling die aan de gang is. Een versnelling die wij ook met de verschillende regeringen georganiseerd hebben. De extensie van onze windmolenparken op de zee, die zal uiteindelijk maal 4 gaan. De verlenging van onze kerncentrales, dat was een zeer belangrijke beslissing. En we hebben eigenlijk zo honderden projecten doorheen ons land, die nu allemaal aan het versnellen zijn, om ervoor te zorgen dat we die doelstelling van 47% voor ons land gaan halen.
Voilà, dus dat was dus Alexander, ik zei bijna Herman, Alexander De Croo, wat meer zegt over mezelf, denk ik, maar bon. Alexander De Croo dus, die zegt eigenlijk, dat is Belgisch, een federaal niveau, zegt hij, ja, we doen eigenlijk wel genoeg. Wat is uw respons daarop? Want het is ook een beetje moeilijk natuurlijk met onze, wat is het, 3 of 4 plannen, nationaal, Vlaams, Brussels, Waals. Actie van federale actie dan. Ja.
Dat is een plaat die een beetje blijft steken natuurlijk, van we doen wel genoeg. En wat een beetje kwalijk is, ik denk dat meneer De Croo zelf ook jurist is, hè, als je naar de rechtbank gaat om uiteindelijk in een lange procedure van 9 jaar te vragen van, zeg, als jullie dat blijven doen, zeggen dat je te veel doet, kunt je het gewoon eerst doen en daarna zeggen van, voilà, we hebben het gedaan, in plaats van omgekeerd, eigenlijk de bevolking voor de lap te houden en te zeggen, ja, we doen genoeg, en het niet doen. Daarom, en dat heeft heel veel geld en moeite gekost, en 9 jaar, komt een rechter met een oordeel van 160 bladzijden, waarin dat men ten tweede tijde veroordeeld wordt en waarin de rechter dus zegt, nee, sorry, je doet niet genoeg. En dan is de enige antwoord, we doen wel genoeg, sorry, maar ik bedoel, voor ons niet liever, hè. Versnel die handel en dat is precies waarom dat wij die zaak hebben aangespannen, om nu de politici te laten versnellen en we kunnen dan alleen nog voor de zoveelste keer zeggen, we hopen dat het dan inderdaad gebeurt, maar het hopen moet nu ophouden. Hè. We zitten aan nu 24% daling in CO2-emissies na al die jaren. Hè. We weten niet sinds gisteren over de klimaatverandering. Hè. En België/Vlaanderen is daar altijd vooral op de rem blijven staan van die transitie. Ik dat het bij onze eerste minister eindelijk een keer ernstig is. Maar nu staat er een arrest. Nee,
maar is dat zo? Want als we
dat
naar het federaal niveau kijken, zijn de tools iets beperkter. Het is grotendeels bij de gewest dat het zit. En inderdaad, ja. Je hebt de wind op zee, ja, dan het nucleaire. En dan de NNBS, geloof ik. Dat is toch ongeveer wat nationaal niveau nog kan doen.
Ja, ik weet het. Maar allez, ik denk, hè, voor uw luisteraars, dat ook. Het is zo belangrijk dat we dat allemaal nog een keer in een breder plaatje zien dan dat we nu weer zo kleine boekhouding gaan doen. En doen de Walen wel mee en zijn de Belgen en zijn de Vlamingen en zo. Het vreselijke is, hè, dat we omwille van het niet ageren van onze, niet alleen Belgische overheid, maar ook Nederlandse, Duitse overheden en zo, dat we nu zitten met dat gigantisch probleem, hè, dat we naar een opwarming gaan van 2-3 graden, waar onze kinderen mee gaan moeten te maken hebben. We kunnen dan twee dingen doen. Hè, op straat komen, ons vastlijmen aan schilderijen of aan Tour de France tegenhouden of zo. Waar mensen altijd zeggen, allee, is dat nu wel tof? Of we kunnen naar de rechter gaan en zeggen, kijk, nu moet het gedaan zijn met de mensen een rad voor de ogen te draaien dat je wel genoeg doet. En ondertussen, ja, eigenlijk vooral te luisteren naar de fossiele spelers die wij met 13 tot 20 miljard per jaar blijven bevloeien. En,
ah ja,
en
daar heb ik ook nog een stukje over. Ik zal eventjes zoeken van, waar was het? Dat was de Crow-fragmentje.
Ja, zeg, hoe lang is het gesprek straks?
Sowieso moeten we binnen 20 minuten eruit. Dus we hebben nog wel een kwartiertje als dat gaat voor u. Maar ja, hier, ik heb het hier gevonden, het fragment van de Crow. Fossiele subsidies.
Als je dat naar ons land vertalen, er gaat 13 miljard naar subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat kan een politieke keuze zijn, hè? Daar minder op inzetten of die afschaffen. Is die wilder?
Ja, die wel is er en die is er bij het begin van deze regering genomen. Ik neem u daar één voorbeeld. Een van de eerste beslissingen van deze regering in volle coronaperiode was het radicaal omgooien van het systeem van de bedrijfswagens. Vanaf 26 bedrijfswagens, alle nieuwe bedrijfswagens moeten volledig zero-emission zijn.
Ja, voilà. Dus hij zegt eigenlijk opnieuw, hij zegt eigenlijk, ja, we zijn wel bezig. Allee, ik denk dat het toch wel belangrijk is om die respons aan u te kunnen voorleggen, eindelijk Balthazar.
Ja. Absoluut, absoluut. Alleen weet u ook nog wat we in coronatijd hebben gedaan. Hè? Mensen hebben allemaal energiechecks gekregen om vooral weer gas en olie aan te kopen. Hè? Was dat de juiste beslissing of hadden we niet beter op dat moment structureel gezegd van laat ons nu eens eindelijk al onze huizen die van de slecht geïsoleerde zijn van Europa. He, wij Belgen met een baksteen in onze maag, daar zit nergens een stukje rockwoel tussen, van dat structureel aan te pakken en daar slimmere maatregelen te doen, dan ja, die factuur eigenlijk de facto te laten terechtkomen bij ja, nog altijd onze gasleveranciers en olieleveranciers. Dus dat is allemaal geld dat blijft wegvloeien richting toch niet altijd zo sympathieke staten.
Maar dat was natuurlijk wel, oké, het valt te discussiëren of dat een goede stap was, vooral aan de middenklasse ging en zo, dus mensen ook die het niet nodig hadden, maar dat is geen fundamentele, geen structurele steun, als ik het goed begrepen heb, maar de 13 miljard is wel een structurele steun, en daarvan zegt de Crow, we zijn er wel aan het werken.
Ik weet het, maar ja, kijk, het probleem is, hè, we gaan naar een rechtbank, dat is een ongelooflijk doortimmerd vonnis van 160 bladzijden na 11 dagen, waarin ook uiteraard dus alle advocaten van meneer de Crow aan het woord zijn gekomen. Als dan een rechter oordeelt, sorry, maar wat u zegt is niet waar, dan het volgende dat dan gebeurt is, we komen aan nu en dan wordt het zoveel fragmentje weer een keer afgespeeld van politici die A zeggen en B doen. En daarom gaan we naar rechters, omdat het gedaan moet zijn met de mensen rook voor de ogen te blijven blazen. Zijn we ongelooflijk goed bezig met bijvoorbeeld windenergie op zee? Ja, eindelijk en fantastisch. En we zijn daar de grootste voorstanders van, uiteraard. Mag België daar fier op zijn? Absoluut. En meneer De Croo van ons spart ook. Moeten we dat ongelooflijk versnellen? Ja, en wat dat betreft zijn we het eens hè, met hem. En als hij dan begint te zeggen dat wij paniekeurs zijn enzovoort, dan word ik een klein beetje boos, omdat...
Dat had ik ook klaar liggen, ja. Maar
voilà, je mocht dat ook nog een keer.
Nee, maar ik heb nog iets van de mier, dat wel interessant is. Ja. Maar dus ja, zeg maar verder, ja, inderdaad, er werd gezegd van, het is geen tijd voor klimaatontkenners en ook niet voor klimaatpaniekeurs. Hè, en dat, ja.
Precies, hè, dus enkel al ons afdoen als paniekeurs wil nog eens zeggen dat we absoluut op de hoogste regionen van onze politieke bestel, niet enkel in ons land, hè, dat we niet echt goed doorhebben wat er op ons afkomt. En we gaan op twee manieren kunnen veranderen. Ofwel nu nog by design, door het te organiseren zodanig dat er zijn inderdaad zo, en wat dat betreft wil ik meneer De Croo best volgen, er zijn inderdaad zoveel mogelijkheden die we kunnen doen. Er zit zoveel technologie klaar, er zijn zoveel brains in onze Belgische universiteiten, er is zoveel geld eigenlijk in ons land dat nu de verkeerde kant op gaat. We kunnen daar inderdaad nu nog een positief verhaal van maken en anders... Ja, dan gaan we gigantische menselijke schade hebben, doden, gigantische migratie vanuit de helft van de wereld die onbewoonbaar wordt. Hoe gaan we dat dan ooit nog recht krijgen? Dus het is echt al zo lang dat wij op straat lopen te roepen van act now en het is 5 over 12, 7 over 12, het is ondertussen al 2 uur bijna. Men moet er gewoon nu aan beginnen. En wat gebeurt, bijvoorbeeld bij mevrouw De Mier, die je nu gaat laten horen, dat die maar weer zegt, het is niet waar, en het is een verarming van onze bevolking. Sorry, hè, maar als je mensen wilt meekrijgen in een verhaal over die transitie, dan moeten die beginnen zeggen dat het een verarming zal zijn. Natuurlijk gaat het geen verarming zijn, het gaat een verrijking zijn van ons leven. Bijvoorbeeld door het feit dat we eindelijk weer een natuur en een biodiversiteit en water en lucht gaan hebben enzovoort, die properder gaan worden. Ik noem dat een verrijking.
Ja. Ik ga even dat fragment laten horen. U moet er niet op reageren, hè. Maar ik zal het even laten horen voor de luisteraars. Hè.
Ja. Ja, we hebben het arrest ook goed kunnen analyseren. Het arrest legt een collectieve verarming op. Dat is wat dat het doet. Het is een Franstalige rechter die dat oplegt aan de Vlaamse gemeenschap.
Nu, het is voor de luisteraars, ik vind dat een zeer opvallende uitspraak, vooral in een heel andere context, omdat denk ik, het is niet naar u gericht, niet Balthazar, maar meer naar de luisteraars, van dus de term collectief is in deze tijden heel veel gebruikt naar aanleiding van de aanval op Gaza, wat over een collectieve bestraffing gaat. Dat is de term die de laatste maand ongeveer, toch wel anderhalve maand, dus zeer, zeer veel rond is. N-VA heeft dus heel weinig gezegd over gans die zaak, en ik dacht van, dit is wel interessant om te horen dat dus mensen van N-VA zijn die blijkbaar toch naar nieuws over Gaza luisteren en dat dan blijkbaar dan een term uitpikken om die dan te lanceren in een compleet andere context. Nu, maar wat ik, Nick Balthazar, ik heb één stukje dat ik wel voor respons aan u zal voorleggen van minister van Omgeving / Milieu, Demir van Vlaanderen. Daar is ze.
En bovendien wordt daar een visie van een kleine minderheid opgedrongen, beleidsmatig, terwijl dat wij in het Vlaams parlement, in de Vlaamse regering, een klimaatbeleid hebben gemaakt waar dat we effectief maatregelen nemen ten aanzien van renovaties, ten aanzien van uitfasering stookolie, ten aanzien van de industrie. We hebben nog niet zo lang geleden bijvoorbeeld aan Total opgelegd om een CO2 inderdaad te reduceren, waar dat ze ook een investering van 150 miljoen gaan
doen de komende jaren. En dat is ook wat we doen. Maar als we nu die doelstelling van min 55 opgelegd krijgen, betekent eigenlijk ja, dat je bepaalde industrieën gaat moeten sluiten.
Ja,
ze zegt eigenlijk drie dingen. Het eerste is van, dit is een kleine minderheid.
Ik heb haar gehoord.
Dit is een kleine minderheid, dat is het eerste dat ze zegt. Het tweede zegt ze, we doen al genoeg, daar hebt u het eigenlijk al over gehad. Maar het eerste is de kleine, het feit dat jullie zijn eigenlijk, een kleine minderheid. En ze spreken het ook, we moeten dat draagvlak verder bouwen en daarmee gaan we aan adaptatie doen, dat soort dingen. Dus wat is uw respons op het feit dat jullie eigenlijk maar een kleine minderheid zijn, dat de mensen eigenlijk toch wel van een andere gedacht zijn?
Ja, kijk, mevrouw de Mier is ook minister van, voor zover ik weet, justitie. Ze toont niet echt veel respect voor de rechtsstaat van een beslissing zo af te doen als iets wat zomaar ergens een keer weer de volgende politieke balletje is dat wordt opgegooid. Hè. Ten eerste zijn we de grootste rechtszaak ooit in de geschiedenis van Vlaanderen. Zijn we bijna 60.000 mede-eisers. Hè. En dat is niet gewoon eventjes een Facebook-petitie. Hè. Dus dat is heel erg veel mensen. Dus de grootste class action suit eigenlijk wereldwijd. En ten tweede, dan beginnen een Franstalige rechter, van een Belgische rechtbank, of dat die rechter nu Frans spreekt of Nederlands, gaan we daar nog eens terug over beginnen. En het knappe aan het feit dat we niet enkel politiek hebben, maar ook een rechterlijke macht in ons land, die ook de politieke macht mag ergens corrigeren als die bijvoorbeeld, zoals wij dus nu succesvol hebben beweerd, de gezondheid, en dat is toch niet min, hè, en het ongestoorde familieleven van de hele bevolking in gevaar brengt. Die rechter heeft dat uitgesproken. Hè. Het is niet nog eens zo de zever waar ze 11 jaar geleden mee zijn begonnen van, dat zijn 11 BV's die een keer ook zich wouden interessant maken. Hè. Wereldwijd zijn dit soort processen gevoerd door bezorgde burgers die zeggen, kijk, wij staan ook voor mensen die vandaag nog niet kunnen stemmen. Hè. En dat zijn, ik weet niet of jij kinderen hebt, ik wel. Hè. Maar mijn kinderen weten niet meer of dat die kinderen durven maken. Maar de kinderen daarna en ongeboren leven die vandaag, die morgen anders door de schuld van politici hun recklessness vandaag geen leven meer hebben die naamwaardig, daarvoor staan we. En dat is een overdovende stilte dat ik daarover hoor, omdat even als staatsman nu aan te gaan. Nu nog eens zeggen, en dat is dan tijd. Natuurlijk, als ze zegt van ja, ik ga nog een keer naar cassatie en zo, we gaan het nog eens op de lange baan schuiven, dat mag, hè, dat is een stuk van het spel. Maar dan kan je niet zeggen, ja, maar is het wel haalbaar en betaalbaar om er te geraken? Het feit dat men maar blijft altijd zeggen, we hebben de maatregelen hier en we hebben totaal een keer op 150 miljoen kosten gedaagd daar. Dit zijn mensen die miljardenwinsten halen vandaag met ons nog altijd, met politiek in een soort dwangbuis te houden van toch ergens veel te traag een bevolking te proberen meekrijgen. En dan, alleen dat is wat ik zei, hè, als ze dan altijd maar zeggen, ja, je hebt een draagvlak nodig en je begint aan mensen te zeggen dat een aantal welstellende intellectuelen zijn die u allemaal op kosten zijn aan het jagen. Sorry, hè. Mevrouw Merkel, hè. 10 dagen na de uitspraak, zeer gelijkaardig in Duitsland, heeft de beslissing genomen, we gaan inderdaad onze ambities aanscherpen naar 65%. Omdat we sowieso, we moeten op nul eindigen in 2050. Dat hebben we allemaal ondertekend in Parijs. En de rest is politiek en proberen een goedkope verkiezingsoverwinning ergens te boeken in juni, in plaats van voor een duurzame toekomst te proberen zorgen voor iedereen en ook voor mensen die inderdaad nu nog niet kunnen stemmen en die zijn nu 2 en 3 en die gaan in een leven moeten, in een wereld moeten leven waar het 3 graden warmer zou zijn. Maar als mensen willen weten hoe dat eruit ziet, denkt ongeveer wat we nu deze zomer allemaal hebben meegemaakt aan 1,2 graden opwarming. En ja, vermenigvuldig dat helaas met zelfs meer dan 3. Hè. Dat is de wereld waar mevrouw Demir ons wil op afsturen. I hope not.
Wat de investering van 150 miljoen betreft, door totaal, ik heb er ooit nog gewerkt zelfs, dat is die raffinaderij stoot 3 of 3,5 miljoen ton CO2. Dat is natuurlijk een enorm bedrag, maar het is ook een enorme hoeveelheid CO2. En dat soort investeringen is nodig en gebeurt niet alleen, zeker niet alleen in Vlaanderen. Dus dan moeten we toch
relativeren. We kunnen iedereen maar uitnodigen van... We zijn niet over... Allee, die rechters zijn echt niet over één nacht ijs gegaan. Hè. Al die excuses zijn aangehaald. Hè.
Ja, om toch... Het argument is dan... mij lijkt het toch een juridisch argument. Van de zin van... Ja, het is aan de rechters moeten de wetten toezien op de uitvoering van de wetten. En de niet-uitvoering dus bestraffen. Maar hier spreek je eigenlijk... maken ze bij wijze van spreken de wetten... Ze zijn een uitvoerende macht, want ze leggen op wat er precies moet gedaan worden. Wat is de respons daarop?
Maar denkt u nu echt dat rechters, hè, 3 rechters, die al in beroep, hè, weten dat er ook altijd ongelooflijk moet op elke letter gekeken worden of je riskeert cassatie, dat zij niet weten dat ze niet op de stoelen van de rechter, van de politicus mogen gaan zitten. Dat is uitvoerig, maar heel uitvoerig becommentarieerd en door die rechters uitgelegd waarom dat zij niet op de stoel van de politici gaan zitten. Zij zeggen gewoon: politici moeten uitvoeren wat ze eigenlijk bekrachtigd hebben door bijvoorbeeld in Parijs mee te zeggen, ja, we gaan proberen de mensheid te redden door tegen 2050 naar 0 te gaan. En dan, ik wil dat toch nog een keer op zijn essentie terugbrengen.
Maar u zegt eigenlijk dat de rechters zelf die dat effectief bekeken hebben en weerlegd hebben.
Maar natuurlijk, die weten dat toch. En dan de rest is voor de galerie nog eens blijven hetzelfde zeggen van dit zijn politieke rechters. Nee, en dat is, alleen, want ja, daarom zijn we naar beroep gegaan, hè. Dat heeft ons allemaal heel veel geld en moeite en benefieten enzovoort gekost om dat te bekostigen, om eindelijk op een gedegen beslissing te kunnen uitkomen en dat dan afgedaan wordt opnieuw in zo'n snelle quotes op radio die juist klinken, maar niet juist zijn, dat is heel erg wraakroepend.
Ja. Om te eindigen, dus het leek erop dat er 2 argumenten zullen aangehaald worden bij cassatie. Dus Demir zei dat eigenlijk gisteren. Enerzijds, het is technisch, enerzijds het feit dat dus de rechter nu een doel opgelegd heeft dat hoger zou zijn dan de 47% die Vlaanderen volgens de Europese wetgeving of de Europese regels zou moeten bereiken. En anderzijds het feit dat, dus, dat er blijkbaar dus 1 norm van 55% opgelegd werd, terwijl het in werkelijkheid dat je dus de industrie hebt die op een pad zit binnen de Europese context, de ETS, emissiehandelssysteem. En anderzijds dus de niet-emissiehandelsdoelstelling. Dat is eigenlijk echt het werk dat Vlaanderen zou doen. Het is natuurlijk technisch, maar op dit moment heb je daar iets aan toe te voegen. Vooral dat tweede misschien, het feit dat die ETS-dingen, dat ze zeggen, ja, de rechter zet 55%, maar waarover gaat het nu?
Nee, absoluut. Kijk, ik heb dat volgende aan toe te voegen. Nog eens, mevrouw Demir is ook bevoegd voor justitie. En bij mijn weten is zij zelfs juristen. Hè. Zij weet zeer goed dat cassatie, dat gaat alleen over het feit of dat er ergens procedurefouten zijn gebeurd enzovoort. Hè. Vandaar dat dit een vonnis was van 160 bladzijden waar men echt wel zijn best heeft gedaan om alles af te dekken. Denkt u nu echt, en denkt mevrouw de Mier nu echt, dat die rechters niet hebben geweten dat ETS en non-ETS, wat inderdaad voor mensen heel moeilijk is om zelfs uit te leggen, dat je die niet mocht verwarren, maar vooral, daar gaat een cassatie, ik ben geen jurist, maar dat weet ik wel, daar gaat die cassatiezaak zelfs nooit meer kunnen op terugkomen, want dat is niet de zaak, dat is inhoudelijk en niet procedureel. Dus dat is eigenlijk gewoon, ja, mag ik zeggen van, dat is de mensen voor de lappen. Maar ik vrees dat het dat is. Dit is al de tweede keer dat zij op dezelfde manier wordt veroordeeld. Hè? Dat gebeurt niet alleen bij ons, dat is ook bijvoorbeeld in Nederland gebeurd, in Duitsland enzovoort. En in Nederland, hè, om dit positief te laten eindigen, hè, dit was ook een regering, de regering Rutte, die niet de grootste klimaatregering was. Hè. Ze zitten ook op een grote gasbel van Shell. Meteen heeft men gezegd, kijk, we moeten dit grote containerschip laten veranderen van richting duurzame energie, richting een totaal ander beleid naar hernieuwbare energie. En daar zijn die Nederlanders volle bak aan begonnen. Die hadden bijna geen windmolens en nu zijn ze ons bijna opnieuw weer aan het inhalen in snelheid. Die dingen worden inderdaad alsmaar goedkoper, alsmaar performanter enzovoort. Laat ons eventjes nog eindelijk alsjeblieft nu dat positief bekijken in plaats van terug in de giftige negativiteit te gaan van oh, hier zijn een paar linkse rakkers die de grote bevolking willen op kosten jagen. Daar gaat het niet over. Het gaat er hem over. Alle technologie ligt klaar. Zonnepanelen zijn goedkoper geworden binnen de laatste 10 jaar met 90%. We hebben nog 96% van alle beschenen daken die we daarmee kunnen beleggen. Laat ons nu alstublieft stoppen met enkel die technologie door de Chinezen te laten maken. We hebben zoveel goede entrepreneurs, we hebben zoveel fantastische brains en we hebben absoluut wel nog geld dat nu de verkeerde kant uitgaat naar al die grote fossiele spelers. Dat zijn toch fantastische kansen om te zeggen, ja, het is haalbaar, het is nog heel even betaalbaar, want binnenkort, kijk nou even naar wat er is gebeurd in de Westhoek, komen de rampen die onbetaalbaar en onverzekerbaar zullen zijn. Hè? Dus wat gaan we doen? Gaan we het nog een keer voor ons uitschrijven? Gaan we nog een keer 2 jaar wachten en dan in 2025 zeggen, oei, oh, moeten we nu op minder dan 25 jaar naar nul? Op dat moment zal het,
heel moeilijk worden.
Dan weten we toch ook, mensen moeten weten, en dan moet mevrouw de Mier zeggen, we moeten tegen 2050 naar een koolstofneutrale samenleving. Dat is het grootste wat de mensheid ooit heeft moeten doen. Hè?
Ja.
Alles zal moeten veranderen, vinden veel mensen dat makkelijk.
Ik had er niet op gerekend, maar nu is het ik die moet zeggen, we moeten eruit. De volgende programmawakker staat klaar. Maar dank u wel, Nick Balthazar, van Klimaatzaak, voor de uitgebreide toelichting. Morgen dus betoging, u gaat er waarschijnlijk ook naartoe voor het klimaat.
Ja.
Voilà.
Jullie ook allemaal. Hè?
Nee. Wij zijn neutraal, we gaan gewoon wat observeren.
Nee, maar neutraal, hallo. Eén ding nog, wij zijn ook neutraal, hè?
Ah, ja.
Maar op deze planeet, ik kan me niet voorstellen dat er sommige mensen wel zijn voor een wereld van 4-5 graden opwarming.
Ja.
Want dan zijn we er samen aan. En dat is de neutraliteit, denk ik, die we met z'n allen. Dat is geen gevaar. Verhaal van links tegen rechts, daarmee moeten we stoppen. Voilà.
Dank u wel, Nick Balthazar. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.
Alright, bye.
Ja, voilà.